Welkom en leuk dat je weer luistert naar Nienke Bespreekt Het, met Nienke Dekkinga. In deze podcast blijft geen onderwerp onbesproken rondom kanker, zelfbeeld, relaties en seksualiteit. Bij mij is alles bespreekbaar en niets taboe. Heb je kanker of kanker gehad en wil je je liefdesleven een boost geven? Dan is deze podcast voor jou. Vandaag heb ik een hele speciale gast, all the way from Belgium, Marieke Kolpaert. Zij heeft zelf op 32-jarige leeftijd de diagnose borstkanker gekregen. En zij heeft, wat ik echt heel erg bijzonder vind van haar verhaal, maar ook van andere verhalen, een boek geschreven samen met Marlies Meersman. Op de tast seksualiteit na kanker. Nou, ik kan je voorstellen, dat was natuurlijk meteen bij mij dat ik dacht van hé, haar wil ik een keertje spreken. Dus welkom Marieke in mijn podcast.
Dank je, Nienke.
Ja, en ik begin altijd meteen met een mooie vraag. Welke rol speelt intimiteit of seksualiteit in jouw leven?
Er is zo'n beetje een voor en een na, voor de behandeling en na de behandeling. Ik denk dat heel veel mensen dat wel zullen herkennen. Maar eigenlijk was dat vroeger iets vanzelfsprekend, part of life. Het was natuurlijk. Ik was heel cyclusgevoelig, dus je kan je er misschien wel al iets bij voorstellen. Maar seksualiteit en intimiteit, dat staat voor mij ook voor vrouwelijkheid, liefde, betrokkenheid, liefde voor mijn partner. Maar ja, na de diagnose van borstkanker, vooral dan na de behandeling, is dat natuurlijk wel wat veranderd.
Ja.
En kan ik daar veel meer werken. Dus is dat wel een bigger issue.
Ja, wat je zelf al zei, ervoor was vanzelfsprekendheid.
Mm-hmm.
En daarna is er ook wat werk te verrichten.
Klopt, helemaal.
Ja, ja. Ja, nee, zeker. Ja, dat is inderdaad wat ik ook heel veel hoor, inderdaad. Dat stukje vanzelfsprekendheid, wat er niet meer is. Maar het wil gelukkig niet betekenen dat het er ook
dat
niet
het weg is. Nee, helemaal niet. Het is wel het besef dat je afscheid van iets moet nemen. En dat dat ook wel een rouwproces moet doorlopen. Dat neemt wel wat tijd in beslag. En dat is wel best heftig. Maar ook dat verzacht en verstilt naarmate dat je kennis maakt met mogelijkheden en oplossingen en dat je eigenlijk daarin wel gerustgesteld wordt. Dat was voor mij toch zeker zo.
Ja, mooi, mooi dat je ook zegt inderdaad een rouwproces. Dat is ook vaak wat ik met mijn cliënten zeg. Je mag er ook eventjes bij stilstaan wat er niet meer is. Een stukje gemis. Hè, het ook eventjes doorvoelen voordat je ook weer verdere stappen kan zetten in dat proces. En ja, nee, mooi dat je dat ook benoemt. En ik ben eventjes benieuwd, Marieke, wie ben je nog meer? Je hebt natuurlijk borstkanker gehad, maar daar is natuurlijk nog veel meer aan.
Ja, klopt. Ik ben niet zomaar een kankerpatiënt. Ik ben Marieke Kolpaert. Ik ben geboren in West-Vlaanderen, tegen de Franse grens. Ik ben ondertussen 37 jaar getrouwd met, zoals ik op nationale televisie al meermaals gezegd heb, de beste man ter wereld. Frederik en wij hebben samen drie zonen. Drie heel actieve zonen. Dus dat neemt best wel veel energie. Ik ben zelf sociaal-cultureel werker. Dus ik werk voor de grootste vrouwenbeweging in Vlaanderen. Waar dat ik eigenlijk groepen vrouwen, vrijwilligers coach en begeleid. Om eigenlijk mooie activiteiten te organiseren voor andere vrouwen in het dorp. Om een netwerk te creëren en dergelijke meer. Ja.
Kijk, super inderdaad. Nou, je gaf al, je bent nu 37, dus zo'n 5 jaar geleden heb je de diagnose borstkanker gehad. En hoe zag jouw traject er een beetje uit voor de borstkanker?
Het was niet zo een typisch traject in die zin dat ik was nog net 32 jaar toen ik die diagnose kreeg. Die diagnose kwam ook na een preventief onderzoek. Dus ik liet mij sowieso al om de 6 maanden onderzoeken. Maar mijn jongste zoon was 1 jaar oud. En ik heb al mijn kinderen meer dan 1 jaar borstvoeding gegeven. Dus in februari 2020 had ik met de arts besproken Dat ik ging afbouwen met de borstvoeding en ging stoppen zodat ik in juni nog eens een MRI-scan kon krijgen. Omdat dat toch, zeker bij jonge vrouwen met een dens borstweefsel, veel beter beeld geeft van wat er daar in het borstweefsel speelt dan bijvoorbeeld een echografie. Dat was net na de eerste coronagolf dat ik dan de diagnose kreeg van een DCIS.
Ja.
Dat is een ductaal carcinoma in situ. Dat betekent dat dat nog in het weefsel zit, dus stadium 0. En daar was het advies van binnen de 3 maanden een bilaterale mastectomie te ondergaan. En ik kon het onmiddellijk laten reconstrueren. Dus dat heb ik ook gedaan. Met een diepflap was dat. Dus ik heb wel wat tijd gehad om op zoek te gaan naar het perfecte operatieteam.
Ja.
Maar ik ben geopereerd net voor de opschaling van de tweede golf. Daar is in intensieve zorg, ja, de gevolgen waren wel duidelijk daar. De opvolging was niet super, maar goed. Bij de analyse van het weefsel in oktober bleek dan dat het toch niet meer stadium 0 was, maar stadium 1. Dus dat al uit het,
Ja.
ja, buiten het, de melkgang was gebarsten eigenlijk. En dan kan het in contact komen met bloedvaatjes en ander weefsel. Ben ik terug naar mijn vast ziekenhuis gegaan met mijn dossier. En daar hebben ze beslist, gezien uw jonge leeftijd, willen we toch een mammaprint laten doen. Ik weet niet of dat jullie dat kennen, maar dat is de,
Leg maar even uit.
dat is de genetica van de kanker zelf. Die onderzocht wordt. Dat duurde 6 weken. En op basis van dat onderzoek kunnen ze eigenlijk inschatten wat de kans op herval is binnen de 10 jaar. En dan schalen ze u in tussen wit en zwart. Ik zat in de grijze zone, maar naar de zwarte kant toe. Dus zeiden ze, ja, al die aspecten meegenomen, de grootte van de tumor, waar die zat en dergelijke meer, willen we het risico niet nemen, dus gaan we u toch preventieve chemotherapie geven.
Ja.
En dat was voor mij wel een donderslag eigenlijk.
Ja,
Omdat ik dat
voorstellen.
ook had meegemaakt bij mijn mama 20 jaar voordien. Dus 20 jaar geleden was er ook nog niet zoveel naar hulp of het counteren van de bijwerking van de chemo zoals dat er nu is. Dus voor mij was dat rampzalig, chemo krijgen. Maar goed, ondertussen heb ik geleerd dat er heel veel veranderd is. Maar dat was wel de context die ik had
Ja.
meegekregen. En ik heb eigenlijk van juli tot half november, tegen dat de resultaten van de mammaprint binnen waren, in continue stress gezeten, omdat het verhaal eigenlijk continu erger en erger werd. Dus ben ik pas, je hoort het al, heel lange periode na de diagnose gestart met chemo, waar dat bij de meeste mensen bijna direct
Ja,
is. Ja.
wat ander traject dan
Ja,
gewoonlijk.
klopt. En na de chemotherapie heb ik dan onmiddellijk revalidatie gedaan, maar ben ik ook onmiddellijk gestart met anti-hormonale therapie, want het was oestrogeen progesteron gevoelig.
Ja.
En daar zit ik nu aan vast. Voor in totaal 10 jaar.
Ja,
Dus ik
dat is
denk
ook
dat
een
ik nog
lange periode.
6, 7 jaar te gaan heb.
Ja.
Ja.
Ja. Ja, dat heeft natuurlijk ook. Hè, ik weet vaak dat er vaak wordt gezegd: oh, ik heb alleen nog maar anti-hormonale therapie. Maar ik weet ook dat dat best wel veel impact en veel invloed kan hebben
Ja,
op
klopt
je
hè.
leven.
En je haar groeit terug, je ziet er beter uit. Je gaat de strijd aan na de chemotherapie om het leven terug aan te pakken. Want ik vind persoonlijk dat de strijd pas begint nadat je terug losgelaten wordt op de wereld en niet terwijl dat je vecht.
Nee.
Eigenlijk, allee, vecht terwijl dat je de therapie ondergaat, hè, want dat onderga je echt, hè, die therapie. Het zijn eigenlijk de dokters, de wetenschappers die op dat moment voor je vechten en jij luistert naar wat dat je moet doen. Dus voor mij is dat gevecht nog altijd aan de gang, omdat het niet zo evident is. Ook met anti-hormonale therapie, om dat leven terug aan te vatten, omdat je merkt dat er heel veel moeilijker verloopt en dat er nu eenmaal heel wat schade berokkend is in je lichaam.
Ja.
Ja.
Ja, nee, helemaal mee eens hoor. Je zegt, als je nog in het behandeltraject zit, je hebt de ene afspraak, onderzoek en op een gegeven moment je behandelingen. Je gaat van het een naar het ander. Nou ja, soms heb je dan even, in jouw geval ook nog even een wachtperiode, wat heel, heel stressvol is, waar je eigenlijk niet zo heel veel kan doen. En pas inderdaad, als je klaar bent met het traject, ja, dan kijk je achteruit en dan denk je, jee, wat is er allemaal gebeurd en hoe ga ik weer vooruit? En hoe ga
Ja,
ik weer
klopt.
mijn leven weer terugpakken in
Ja.
vorm dan ook, inderdaad.
En ook, ik weet nog dat ik in de Onco-Reva zat. Dus bij ons is dat in Vlaanderen een traject van 3 maanden, waar je 2 keer in de week onder begeleiding gaat sporten, maar waar dat er ook groepspsychologische sessies zijn die themagericht zijn. Rond vermoeidheid, rond voeding, hey, om toch wel wat sterker te staan in het leven. En ik weet nog de eerste sessie. Dat ik daar zat van, ah, ik wil terug de oude Marieke worden. En tegen de laatste sessie, 3 maanden later, moest ik echt wel erkennen dat dat niet mogelijk is. Dat ik nu eenmaal veranderd ben. En dat dat ook positief kan zijn, hè, die verandering natuurlijk. Maar dat besef komt toch wel hard aan. En daar struggle ik nog altijd wel mee.
Dat het anders is dan voorheen.
Ja, ik wil nog altijd de Marieke zijn van ervoor in de zin van de energie die ik had. Ja.
En hebben ze in dat traject van 3 maanden, hè, je had ook psychologische begeleiding, hebben ze daar ook iets verteld over intimiteit, relaties, seksualiteit?
Nee, maar dat kon wel op vraag. Dus er was 1 sessie die nog open stond, waar dan we als groep van 10. Dat konden invullen. Dus seksualiteit en intimiteit was een mogelijkheid.
Mogelijkheid.
Ja. Maar ik denk dat er wel groepen zijn waarbij dat gekozen wordt. Ik denk dat dat nu misschien wel wat frequenter gekozen wordt dan toen, hopelijk. Maar het is wel zo dat er gedurende het hele traject echt niet veel over gesproken werd, hè. Ja. Ik kreeg bijvoorbeeld, bij mijn eerste chemotherapie zit je meestal in een kamer alleen om alle info te krijgen en om die tientallen mensen die je info moeten geven langs te laten komen. En dan kreeg ik een bundel waar dat er heel veel restricties in stonden, van dat mag je niet eten, daar moet je van opletten, dat kan gebeuren en dan moet je naar de spoed komen, dat is normaal. Maar er stond niets in over seksualiteit en ik herinner mij nog, dat ik met de verpleegkundige aan het praten was van, ah ja, maar ik weet, als ik naar het toilet ga, dan moet ik zeker 2 keer doorspoelen. Want ik heb heel kleine kindjes rondlopen, die mogen niet met die cytostatica, met dat vergif eigenlijk, dat in mijn lichaam gaat, maar ook eruit, mogen daar niet mee in aanraking komen. En zij zeiden, ja, dat klopt, er zijn er zelfs die een apart toilet in huis nemen. Maar als je kusjes geeft aan je kinderen, moet je daar geen schrik voor hebben. Via speeksel kan je het niet doorgeven. En dan dacht ik, ah ja, aan speeksel had ik nog niet gedacht. Maar wacht dus. Ik heb nog andere manieren waarop dat er vocht uit mijn lichaam verdwijnt. En dan dacht ik, oei, en mijn man, en mag ik dan wel nog vrijen? En dan zei de verpleegkundige, wacht, ik ga een keer een gespecialiseerd verpleegkundige gaan halen die meer weet over seksualiteit en een kankerbehandeling. En zij heeft mij dan wel meer uitleg gegeven in die zin van, kijk, uw slijmvliezen gaan beschadigd raken. Het zou kunnen dat je een droge vagina krijgt. Dat kan je gebruiken. Als je betrekking wilt hebben, dan moet je jezelf beschermen, want je mag geen infecties hebben. Je hebt geen barrière meer. Maar je moet ook je partner beschermen, want die mag ook niet in contact komen met cytostatica. Dus ik dacht, maar allez, al die mensen die hier in die gang liggen, ongeacht de leeftijd, dus niet omdat ik jong ben, dat ik per se meer seks heb dan iemand van 70, 80 jaar. Dus aan niemand om daar over te oordelen. Die weten dat allemaal niet, want die zijn waarschijnlijk niet zo mondig als ik zelf.
Ja, je moest het
Dat
zelf naar
zou niet
vragen.
mogen. Ja, dat klopt niet. Ik heb het zelf gevraagd. En zo heb ik gedurende heel mijn proces en ook na de behandeling zelf telkens heel wat vragen gesteld. Ook aan medepatiënten. En dacht ik, maar allee, waarom komt die info niet gewoon automatisch naar mij? Want dat heeft zo'n grote impact. Dat heeft te maken met hoe dat wij als koppel alles in ons leven managen. Want wij hebben voor elkaar gekozen, hè? Wij willen wel verder gaan, ondanks al die problemen die er zijn bij mij, dan fysiek. Dat dragen wij ook wel als koppel. Dus ja, ik begreep het niet zo goed. En ik begrijp het soms nog altijd niet zo goed dat er zoveel schrik is om het daarover te hebben.
Ja, terwijl het toch eigenlijk een heel normaal onderdeel van ons leven is.
Ja,
Hè,
het is iets
intimiteit, seksualiteit.
vanzelfsprekend, zoals dat ik daarnet zei, maar blijkbaar niet voor iedereen.
Nou ja,
Ja.
het is ook denk ik nog een beetje de aanname is dat seks is voor jonge en gezonde mensen. Terwijl het
Klopt.
natuurlijk klinkklare onzin is, ook als je niet gezond bent of het moment in je leven hebt dat er van alles gebeurt qua behandelingen, wil niet zeggen dat er geen behoefte is. En het kan soms best wel zijn dat er inderdaad even letterlijk de behoefte voor seks op bepaalde momenten niet is. Maar dan is er vaak nog
Klopt.
wel behoefte aan intimiteit, verbinding.
Ja,
Hoe geef
ja.
je dat vorm als dat ene stukje seksualiteit niet kan zijn? Of, hè, of misschien heb je angst van, oh jee, kan ik mijn partner van een knuffel geven? Want ik heb nu chemo. Ja, dat soort dingen toch wel die heel normaal moeten zijn om te
Klopt.
bespreken. Dan mag ik mijn kinderen een kusje geven.
Ja.
Het is belangrijk.
En daar zeg je het zelf ook wel. Uit onderzoek in Nederland en Vlaanderen blijkt wel dat mannen en vrouwen evenveel zin hebben in seks. Dus die aanname van mannen hebben daar meer zin in, dat klopt ook gewoon niet. Dat is ongeveer wel hetzelfde. En de grootste spelbreker blijkt wel ziekte te zijn bij een van de partners. Dat is wel zo. Maar ondanks die ziekte heb je heel, zelfs meer nood aan intimiteit. En daar moest ik wel samen met mijn partner heel hard naar op zoek gaan naar momenten van aansluiting bij elkaar en intimiteit, zonder automatisch te gaan denken: ah, die wil met mij vrijen. Want tijdens het schrijven van mijn boek heb ik met heel veel lotgenoten gesproken. En er waren er bijna iedereen zei: als we dan samen in bed liggen en die begint aan mij te komen en zo. Ja, dan had ik schrik dat hij wou vrijen. En dan dacht ik in mijn hoofd: oh nee, 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 geen penetratie. Nee, alsjeblieft niet. Terwijl eigenlijk is het soms gewoon nood aan die knuffel. En als het meer wordt, zijn er ook andere manieren natuurlijk om te vrijen. En daar kunnen we het misschien later nog over hebben. Maar wat dat voor mij heel hard hielp, was in die 3 maanden dat ik moest afscheid nemen van mijn borsten, ben ik wel naar een borstpsychologe gegaan. En dat was heel toevallig. Ik ben met haar in gesprek gegaan omdat ik precies toch wel schrik had van: wat gaat dat voor mij betekenen, voor mijn lichaamsbeeld, voor mijn zelfbeeld en voor ons als koppel? Gaat dat een spelbreker zijn, het
Ja.
feit dat mijn borsten weg zijn? En eigenlijk zonder dat we het goed en wel beseften, waren mijn man en ik eigenlijk een relatietherapie. Dat waren 2 sessies waar we samen bij haar waren. Zij was toevallig ook seksologe die heel hard gespecialiseerd was in seksualiteit na borstkanker. En wij hebben serieus gesproken over: wat is seksualiteit voor ons? Wat is intimiteit? Hoe kijken we daarnaar? En dat was heel interessant om te horen wat de visie van mijn man was. En mijn visie, omdat die visie van mijn man mij ook heel hard geruststelde. En die info konden wij dan gedurende heel dat proces wel gebruiken. Als we dan samen in bed lagen, kon ik echt uitspreken: oh nee, Frederik, ik heb eigenlijk schrik dat we gaan vrijen. En hij kon zeggen: maar Marieke, we hebben het daar toch over gehad. Ik wil gewoon nabijheid. Ik wil u knuffelen. En dat was een wereld van verschil. Dat heeft ons serieus sterker gemaakt. En ik zou het eigenlijk iedereen aanraden om op voorhand eigenlijk al in gesprek te gaan en die relatie te versterken, die communicatie wat richting te geven, dan eigenlijk pas daarna te panikeren van: oei, niets is nog hetzelfde, het is zo moeilijk.
Ja, mooi dat je dat zegt, hoor. Dat ben ik helemaal mee eens. Want het kan zoveel ellende voorkomen. Want we doen vaak die aannames. Oh jee, hij raakt me nu aan. Dus oh, laat ik maar niet een knuffel geven, want dan wil hij verder. Terwijl, ja, het kan soms zijn. Maar ik denk, ja, als je dat gewoon bespreekt. Van hé, ik heb nu behoefte aan een knuffel, maar niet aan meer. Of misschien aan een andere vorm van vrijen. Ja, als je dat in ieder geval. Ik denk dat dat voor veel stellen niet normaal is om dat te bespreken. Dus als je inderdaad. Eventueel inderdaad in een paar sessies met iemand die er verstand van heeft, hè, daarin gaat kijken van hé, wat is inderdaad intimiteit? Wat is seksualiteit? Wat is vrouwelijkheid? Wat, hè, om het er daar samen over te hebben, dat ja, het kan zoveel dingen voorkomen.
Ja, zeker. En het is nu eenmaal zo dat, heel jammer, maar dat er heel wat relaties stuk lopen. En dat heeft natuurlijk verschillende redenen, hè? Soms ging het ook gewoon al niet goed ervoor. Maar dan nog vind ik zelf dat die ziekte niet de spelbreker zou mogen zijn en een relatie helemaal op zijn kop zet. En dan soms een einde betekent van een relatie, vind ik zo zonde.
Ja. Nou, helemaal waar. Kijk, wat het nadeel is van een ziekte, ongeacht of dat kanker is of een andere ziekte. Kijk, in een relatie heb je natuurlijk allemaal je verschillen, ook verschillende manieren om omgaan met. En dat wordt natuurlijk als je met zo'n grote stressfactor te maken krijgt als kanker en alle behandelingen, kunnen die verschillen ook uitvergroot worden. En soms zo groot worden dat je elkaar niet meer weet te vinden. Maar ik denk als je daar wat begeleiding bij krijgt, wat ondersteuning, dat hoeft helemaal geen zware therapie te zijn. Want dat is vaak waar mensen denken, ja, maar zo slecht gaat het nou ook weer niet met ons. Maar hè, het is niet meer wat het was. Maar dan denk ik, ja, het is zonde om niet voor het beste te gaan in je relatie. En het hoeft echt geen zware therapie, maar gewoon wat sessies om elkaar weer te leren te begrijpen. Hoe gaat de een om met de diagnose en de behandeling? Hoe gaat de ander daarmee om? En ik zeg altijd, als je alle twee een beetje dezelfde strategieën hebt, is dat makkelijker. Maar soms kunnen ze ook best wel wat, hè, dat de een heel veel wil praten en de ander denkt, nou, ik ga wel dingen voor je doen. Nee, dat kan
De
heel.
kopingsstrategie ligt soms ver van elkaar
Dat
en
van
dat
elkaar en dan is het.
beseffen.
Ja, en als je dat niet beseft dat dat gewoon een andere strategie is en niet betekent dat de ander niet meer van je houdt of je niet meer graag wil zien, hè, maar dat het gewoon anders is, ja, ik denk dat scheelt al de wereld.
Ja,
En dat
klopt
kan
helemaal.
volgens mij ook dingen voorkomen als ik zeg altijd, hè, helaas, ik weet niet wat de cijfers in België zijn, maar volgens mij zijn de cijfers in Nederland dat überhaupt 40% van de huwelijken tot een scheiding komt. Hè. Dus dat kan ook gebeuren als een van beide kanker heeft of een andere ziekte. Maar dan zou het moeten zijn omdat je gewoon niet meer bij elkaar past. Niet omdat een ziekte wat dingen heeft uitvergroot en dat je niet meer bij elkaar kunt komen.
Nee, klopt
Ja,
helemaal.
dat is gewoon. En je geeft eigenlijk al een beetje aan dat je hebt tijdens je behandeltraject wel dingen gehoord over de impact, hè, rondom intimiteit en seksualiteit, maar dat je daar zelf achteraan moest gaan. En je hebt ook inderdaad, hè, je hebt ook met andere vrouwen gesproken tijdens jouw traject. Hoe reageren die daarop dat je dat onderwerp ter sprake bracht?
Ja, het voordeel aan die oncorevalidatie, dat traject van 3 maanden, is dat je 2 keer per week bij diezelfde mensen zit en dat je samen met hen sport. Dus eigenlijk, ja, dat waren 4 loopbanden die naast en tegenover elkaar stonden. Dus al lopend op de loopband werden er verhalen verteld over hoe dat was om die portakat te laten steken, de poortkatheder. Maar dan stelde ik ook wel een keer de vraag van, ja, die vaginale droogheid. En die pijn tijdens het vrijen, stopt dat ooit? Of hoe lang is dat bij u gebleven? En met vrouwen werd er daar altijd heel open over gesproken. En dat vond ik wel aangenaam, om te weten van, ah, ik ben niet alleen.
Nee.
Het is inderdaad iets. En het is normaal. Ik ben perfect normaal. Dat is zo belangrijk om te horen. Ja.
Heel belangrijk inderdaad. Je bent niet
Ja.
de enige in dit proces.
Klopt,
En wat
klopt.
heeft er uiteindelijk toe geleid dat je zegt van hé, ik ga een boek schrijven over dit onderwerp?
Tijdens mijn behandeling was er een onderzoek van Kom op tegen kanker. Dat is in Vlaanderen een grote organisatie waarbij dat er geld wordt ingezameld om te besteden aan onderzoeken, onderzoeksprojecten, hè, om kanker de wereld uit te helpen. En zij lieten een onderzoek lopen samen met de Vlaamse seksologen over de impact rond seksualiteit en kanker, of dat besproken werd. En daar werd ik gevraagd om op nationale televisie te gaan getuigen, in gesprek met een oncoloog-gynaecoloog. Dat was in het journaal, in het nieuws van VRT. En na dat journaal kreeg ik zoveel reacties van lotgenoten. En werd ik zo hard geconfronteerd met, allee, dat is toch niet normaal, dat een 67% van de borstkankerpatiënten op voorhand geen info krijgt over de gevolgen van de therapie op de seksualiteit. Nee, 17% van de borstkankerpatiënten krijgt info. Dus dat betekent meer dan 80% krijgt geen info. Terwijl voor prostaatkankerpatiënten krijgt 67% van de patiënten die info van kijk, dit zal gevolgen hebben op je seksualiteit en dat gaat er gebeuren. En dat is zo vreemd. Dat kan met zoveel verschillende dingen te maken hebben. Ik ben er ook wel van overtuigd dat dat te maken heeft met wij zijn vrouwen. Vrouwelijke seksualiteit is eigenlijk iets dat de laatste 30 jaar pas in opmars is, in de zin van bijvoorbeeld de clitoris. Wij wisten niet dat dat ook een inwendig orgaan was. Oplossingen zoeken voor vrouwelijke seksualiteit is blijkbaar veel moeilijker en starten ze er ook veel later mee dan bijvoorbeeld bij mannen. En dat zal waarschijnlijk ook een rol spelen in hoe dat dokters erover praten, omdat ze voor vrouwen geen oplossing hebben en voor mannen wel. Is dat misschien evidenter? Maar het is ook wel zo. Er bestaat bij ons ook zo een beweging en een podcast van vrouwen zijn geen kleine mannen. Want medicatie werd altijd
Ja.
getest op mannen en gingen ze ervan uit van ah, dat zal ook wel gelden voor vrouwen. Maar dat is niet zo.
Nee.
Wij zitten nu eenmaal anders in elkaar.
Kijk, onze
En wij zijn geen.
hormoonhuishouding.
Ja, wij zijn geen kleine man.
Nee.
Dus er is absoluut aandacht nodig, aparte aandacht voor de vrouw. En nu de medische wereld is ook serieus aan het vervrouwelijken, dus je ziet wel dat er heel wat verandert. Maar er was nog niks bekend over seksualiteit en kanker. Er waren wel zo wat foldertjes en websites en je moest echt op zoek gaan. Ik vond ook in Nederland veel meer informatie dan bij ons in Vlaanderen. En ik dacht, maar dat kan toch niet zijn? Ik ben niet de enige die continu, ja, die jaren aan een stuk na mijn therapie vaginale infecties heeft. En die daar enorm mee struggelt. En die vraagt aan de gynaecoloog, ja, maar mag ik nu niet meer vrij? En dat kan nu toch niet? Als dat ik iedere keer problemen heb, dat klopt niet. Er zijn ook patiënten die gewoon naar de dokter gaan en zeggen, ah ja, oké, als jij het zegt, dank u wel, dokter. Terwijl dat die dokter gewoon gezegd heeft, ja, sorry. Dat is nu eenmaal een gevolg, dat moet je erbij nemen.
Dan moet je mee leren leven.
Ja, maar dat
Ja.
is
Ja.
helemaal niet zo. Ik heb ook, dus enerzijds dat ik ben gaan getuigen en dat ik in contact ben gekomen met lotgenoten. En dat ik vond van dat klopt niet. Hè? Ik ben misschien mondig en ik kan informatie gaan opzoeken. Maar dat is een heel proces. Ik ben echt wel ver gaan zoeken. En er zijn veel andere mensen die dat niet gaan doen, die die energie
Nee.
niet hebben. En ik ben ook in contact gekomen, heel toevallig, met een menopauzeconsulente. En die zei, maar Marieke, jij mag niet met die problemen rondlopen. Dat is niet normaal. Er is voor alles een oplossing. En dat waren menopausale klachten. Maar de vraag is, heeft dat ook te maken met die antihormonale therapie en de gevolgen van je weerstand die verminderd is door de chemotherapie? En ik dacht, maar allee... Iedereen zou dat moeten horen. Iedereen zou zo iemand naast hem moeten
Ja.
hebben en zeggen: nee, dat is niet normaal. Ga naar de dokter. Als die dokter u niet wil helpen, zoek een andere dokter. En ja, zo is die idee ontstaan van een boek te schrijven, omdat een boek is een zeer anonieme manier om de info tot u thuis te laten komen.
Ja.
Je moet niet naar een lezing gaan of je moet niet duidelijk maken dat je een probleem hebt aan de buitenwereld. En ik heb dat samen mogen schrijven met Marie Smeersman, die oncologisch seksoloog is bij ons in het ziekenhuis in Kortrijk. En die daar ook heel veel hulpmiddelen en tips heeft ingestoken in dat boek. Waar dat ik dan vooral gefocust heb op wat gebeurt er met je lichaam? Wat gebeurt er in je psyche? Wat kan je zelf doen? Ik heb daarvoor gesproken met dokters, professoren. En ik heb die info proberen op mensentaal duidelijk te maken. Dus het is eigenlijk een vrij volledig werk, dat boek, over wat dat er allemaal gebeurt. Ik heb ook met heel veel lotgenoten gesproken, omdat ik niet wilde dat dat boek over mij ging. Het moest over diverse soorten kankers
Ja.
gaan en verschillende visies van vrouwen. En dat is ook wel gelukt, denk ik.
Nou zeker. Ja, wat ik al zei, ik heb hem vorig jaar had ik hem al aangeschaft. En ik heb ook allerlei, jullie kunnen het niet zien, maar ik heb allerlei kaartjes erin hangen. Het is echt een heel volledig boek daarin van tips, quotes, ervaringsverhalen. Nou ja, ook inderdaad over wat je kunt gebruiken bij die vaginale droogheid. Maar ook oefeningen voor weer meer verbinding, zelfbeeld. Maar de single wordt ook niet vergeten. Dat vind ik ook mooi. De partner wordt niet vergeten. Ik denk ook een hele belangrijke. Want helaas, voor de partner is het ook heel zwaar. En er wordt weinig aandacht gegeven aan de partner daarin ook. Dus ja, ik vind het echt een fantastisch boek. En echt, ik zou zeggen, Mocht je hem nog niet gelezen hebben, schap hem aan, want het is echt fantastisch daarin. Als je uit het boek, als je daar even een paar tips van mag delen, welke vind jij belangrijk? Je zegt van hé, maar dat is echt, was voor mij echt een aanrader, of voor iemand die ik heb gesproken echt een aanrader.
Oh, de eerste tip zou dan wel zijn, ik heb er natuurlijk meerdere, maar de eerste is echt wel op wat ik net kwam te zeggen, durf te vragen. Vraag echt wel hulp. Neem niet alles zomaar aan. Dus blijf niet met die klachten zitten. Als er een arts zegt, ja, dat hoort er nu eenmaal bij, zoek naar een andere arts. Hoe vervelend dat ook is. Maar er zijn er zeker die daar in bijscholen en die daar ervaringen op doen en die daar wel over spreken. En zo heb ik een voorbeeld van een vrouw die bij professor Han was in UZ Leuven. Zijn dat wisselende consultaties. Dus eigenlijk in opvolging jaarlijks kom je telkens bij een andere arts. En dat was een vrouw die al 10 jaar na behandeling was en die bij professor Han kwam. En professor Han stelde haar vragen over hoe is de stoelgang, hoe verloopt dat. Die stelde ook de vraag, hoe gaat het met jouw vagina? En die vrouw was vrij hard geschrokken. Die zei, amai, je bent de eerste die die vraag stelt in al die jaren. En eigenlijk gaat het heel slecht. Het gaat echt heel slecht. Ik heb daar last van en daar last van en dat lukt niet meer. En ja, professor Han heeft uiteraard die patiënt geholpen. Waarna dat ze achteraf zei van, maar allee, hoe komt dat nu dat ik 10 jaar heb moeten wachten om daar een oplossing voor te vinden en dat ik nu geholpen word? Zo'n zonde. En dat vindt professor Han uiteraard ook. Dus er is nog heel wat werk op vlak van opleiding van artsen.
Om verdrietig eigenlijk van te worden. Ik denk, er is
Ja.
niet worden, wordt niet naar gevraagd. Ja,
Nee.
eigenlijk heel erg van, hè, als
Ja.
professional vind ik gewoon dat je de professionaliteit moet hebben om ook te wat moet ik
Ja.
dat het een intiem en taboe onderwerp is, maar ik vind daar mag je als professional overheen stappen. Want
Ja,
je weet
klopt. Dat is
gewoon,
je
het heeft
taak.
impact. Ja, dat is de taak
Zeker
van de professional.
als gynaecoloog, bedoel,
Ja.
vrouwengeneeskunde. Dat is het wat je moet doen, natuurlijk.
Ja.
Maar zo heb ik ook wel verhalen gehoord als ik lezingen ga geven, want dat doe ik ook. Over seksualiteit of gewoon over kanker en hoe dat je daarmee omgaat als dat voorkomt in je omgeving. Dan hoor ik ook wel verhalen van een mama waarvan dat de zoon de diagnose had gekregen, die was begonnen aan de behandeling. En ik had uiteraard ook gesproken over fertiliteit.
Ja.
Hij zei maar allee, die arts heeft nooit opties gegeven aan mijn zoon. Dus, van seksualiteit kan je het nog begrijpen, dat is taboe. Maar de toekomst van een jong iemand, dat niet bevraagd wordt,
Nee.
ik vind dat zo pijnlijk.
Ja, dat is zeker als je weet, dat zeker voor jonge mannen is het vaak iets makkelijker omdat
Iets makkelijker,
in de
klopt.
zaadcellen, kijk bij vrouwen, er heeft vaak veel meer tijd voor nodig om daar
Ja, klopt.
partners te
We
behandelen.
hebben het puur over het fysieke, niet over het mentale.
Ja,
Want dat is
nee,
natuurlijk iets
dat is weer
anders.
een ander verhaal, maar denk ik,
Ja.
oh, wat triest.
Wat triest, inderdaad. Zeker in een zo. Allee, wij zijn uiteindelijk heel ver gevorderd als land, als medische wereld. Wij hebben die luxe dat al die kennis er is, dat er zoveel onderzoeken zijn waaraan dat we kunnen deelnemen. Dus ja, dat zijn dingen die ik echt niet wil horen. Als er nog een tip is die ik heel belangrijk vond en echt wel over wilde hebben, is de menopauze en de antihormonale therapie. Dat die bijwerkingen die zijn vergelijkbaar. Maar voor vrouwen die in de perimenopauze zitten of op weg gaan naar de menopauze, daar is meestal een oplossing voor, namelijk hormoonsubstitutie. Die wereld is enorm veranderd. Daar zijn heel veel oplossingen waardoor. Allee, er zijn ook bewijzen waar dat er wordt aangetoond dat het risico op borstkanker niet hoger is. In het verleden werd dat wel zo gezegd,
Ja.
maar dat is gewoon een foute studie, een foute aanname van die studie. Daar werden vooral oude vrouwen onderzocht. En dat ging over een ander soort hormoonsubstitutie dan dat we nu hebben. Dus Ik dacht, ja, maar ja, goed, die oplossing is er, maar die geldt niet voor mij. En voor zoveel andere borstkankerpatiënten, want 80% van de borstkankers is hormoongevoelig.
Ja.
Dus wij mogen nooit geen hormoonsubstitutie meer nemen. En ik dacht, maar dat kan niet zijn dat wij zomaar met alles moeten omgaan. En daar heb ik mij proberen in verdiepen. En jammer genoeg is er geen medicatie. Of is het niet zo evident om daarmee om te gaan? Maar er is wel één iets. En dat is je levensstijl aanpassen. En die levensstijl, daar heb ik wel heel hard bij stilgestaan in het boek. Over hoe dat je het leven terug oppakt na de behandeling. Hoe dat je omgaat met menopauze en met anti-hormonale therapie. En dat zijn drie dingen. Dat is je voeding, beweging en rust. Mentale rust, maar ook slaap. En die drie dingen, die hebben een enorme impact op elkaar. Dat kan je niet los van elkaar zien. Je kan niet zeggen, ik ga nu een keer inzetten op beweging. En dan het jaar daarna een keer op voeding. Dat heeft allemaal een enorme impact. Als je niet genoeg slaapt, als je rust niet goed is, dan kan je binnen het jaar met 12 kilo verdikken bijkomen. Omdat je andere voedingskeuzes maakt. Als je beweegt, ga je hopelijk normaal ook beter slapen. Er is bewijs ondertussen dat spieroefeningen 's avonds ervoor zorgen dat je beter slaapt. Maar je gaat ook, als je zo beweegt, gezonder gaan eten. En bij mij merk ik echt dat als één iets minder gaat, dat dat effect heeft op die andere drie dingen. Dus ik heb heel veel tijd en energie nodig om dat allemaal in balans te houden. Maar ik merk ook als ik geopereerd ben en ik kan lange tijd niet sporten, dat ik enorm veel gewrichtspijn heb. Dus ik kan dat counteren door echt wat te gaan bewegen. En je hoeft geen marathon te lopen, hè.
Gewoon bewegen.
Ja, elke
Yoga
dag
wordt er ook
30.
voor genoemd op onderzoek nu.
Ja, het blijkt eigenlijk elke dag 30 minuten wandelen. Maar wandelen waarbij dat je hartslag en je ademhaling verhoogt, dat is goed. 30 minuten dagelijks. Maar vergeet ook niet, zeker voor vrouwen die ouder worden en in de menopauze komen, dat die spierversterkende oefeningen heel belangrijk zijn. Als je dat 2 keer in de week kunt doen, dan gaat je metabolisme ook wel terug gaan versnellen. Een metabolisme dat eigenlijk vertraagt naarmate dat je ouder wordt en in de menopauze komt. Dus dat zijn heel belangrijke, interessante dingen. Ik vond zelf ook het stukje over het libido heel erg geruststellend. Marlies heeft een stuk geschreven over het spontane libido en het responsief libido. Hè. Je libido verdwijnt vaak tijdens behandeling, ook tijdens de anti-hormonale therapie. En het is daarom ook dat ik helemaal in het begin zei. Dat is veranderd, mijn kijk op seksualiteit. Alles was vanzelfsprekend, dat ging vanzelf. En nu is dat niet meer zo. Maar gewoon weten dat er een oplossing is en dat er zoiets is als het responsief libido, heeft mij al enorm gerustgesteld. Ik kan daarop teren. Wij als koppel kunnen daarmee omgaan. Door te weten hoe dat dan werkt, wat dat je kan doen. En in het boek staan er ook wat tips om zelf op zoek te gaan naar. Wat kan ons helpen? Wat kan ervoor zorgen dat dat vaatje van verlangen bij mij
Wordt.
vervuld geraakt?
Ja.
Het potje van verlangen, sorry.
Ja.
Want dat geraakt niet meer automatisch gevuld door bijvoorbeeld een leuk berichtje te krijgen van je partner. Of naar een film kijken en daar plots een liefdesscène op te zien. Gewoon een aanraking van uw man als die thuiskomt. Dat was vroeger. Werd dat automatisch gevuld? Nu moet je echt arbeid doen. Ga werken om dat vaatje gevuld te krijgen, om ervoor te zorgen dat die zin stijgt en dat je dan eigenlijk ja, kan starten met het vrijen.
Ja, nee, mooi dat je het zegt. Ik zeg gewoon dat ja, ik ben niet helemaal van mening dat de spontane zin altijd helemaal spontaan was. Er ging altijd wel een klein prikkeltje aan vooraf, maar dan was het veel, je was er veel ontvankelijker voor, veel makkelijker. He, dan voelt het echt als spontane zin in seks. Maar ja, nu zul je dat net dat je zegt dat responsieve. En je zal er iets meer moeite voor moeten doen. En ook heel goed bij jezelf weten wat, nee, wat werkt stimulerend bij mij, werkt remmend bij mij. Kan ik een aantal remmende factoren verminderen. Kijk, sommige zal niet lukken. Je hebt nu eenmaal nog een aantal jaren anti-hormonale therapie.
Ja.
Wat kan ik wel eventueel qua storende elementen weghalen? En wat werkt stimulerend? En hoe kunnen wij, hè, dat als stel inzetten om weer toch dat verlangen weer een beetje een boost te geven?
Ja, klopt helemaal. En ik hoor ook dan vrouwen, daar ben ik heel hard in geïnteresseerd, die, waar dat de hormoontherapie gestopt is, de anti-hormonale therapie. En dan vraag ik altijd, en hoe is dat? Is dat nu veranderd? En laatst heb ik iemand gehoord, ja, dat spontaan verlangen is wel aan het groeien. Dus, dus ook dat is opnieuw geruststellend. En voor mij heeft dat echt geholpen om aan dat boek te schrijven en al die kennis te vergaren om gerust te zijn. Van er is voor alles een oplossing. We gaan het wel vinden.
Heb je ook nog iets wat je misschien mee wil geven aan de partners?
Ik denk daar. Communicatie is daar heel belangrijk. Ik heb het daar net al verteld van wat dat voor ons gedaan heeft. Ik heb ook vaak gehoord van partners dat zij hun vrouw niet durden aanraken of niet, geen moeite deden om haar wat op te winden of warm te maken of te vragen: wil je vrijen? Omdat ze er automatisch van uitgingen, maar haar lichaam is beschadigd. En ze heeft niet meer dat spontaan verlangen. Ze wil niet meer vrijen. Het is het laatste waar dat ze aan denkt. Dus ik zal het ook niet vragen. Ik zal haar maar rust laten. En dat is heel vaak uit alle respect dat die partner dat doet. Maar soms hoor je dan ook de andere kant van het verhaal. En zegt die vrouw, ja, maar ik wil eigenlijk aangeraakt worden door mijn man. Ik wil dat hij zelf aanstalten doet om te tonen dat hij mij lief heeft. En dat is eigenlijk, kan je daar alleen maar blij van worden als je zo'n verhaal hoort. Van, ah, het is snel opgelost. Maar zo die communicatie en dat uitspreken tegen elkaar, dat kan zo verhelderend zijn en zo hard helpen. Wat ik anderzijds ook gemerkt heb, als seks in de zin van penetratie, als dat allemaal heel moeilijk is, zijn er ook wel nog altijd oplossingen om op een andere manier te vrijen. En u daarin verdiepen en daarvoor openstaan kan ook heel wat oplossingen geven, maar dat moet je samen als koppel doen natuurlijk. En dan moet je ergens die idee die bij ons is ingebakken van seks is de ultieme
Penetratieseks.
penetratie en het ultieme klaarkomen van de man, dat is nu eenmaal zo ingebakken in onze hoofden, dus dan moet je dat ergens ook wel loslaten. En dat is ook niet evident, hè, Nienke. Als vrouw wil je dat ook. Ik weet niet of dat bij iedereen zo is, maar je wilt dat ook wel bieden aan je man, denk ik.
Ja, en ik denk dat het belangrijk is om daar ook goed over te hebben. Ik zeg, er staat nog veel meer op de menukaart als we het hebben over seksuele
Ja, klopt.
activiteiten. En zeker voor de vrouwen zijn vaak die andere seksuele activiteiten veel bevredigender, hè, dan
Ja,
penetratieseks alleen.
klopt.
Hè, dus ik denk ook dat je daar ook zeer zeker het gesprek over mag aangaan. En ik denk als je gewoon een goede relatie hebt, dan wil je partner ook graag dat jij ook geniet. En als dat dan op een andere manier is,
Klopt.
hè,
En
samen genieten.
ja, maar dat gesprek, die communicatie is daarin heel belangrijk. En nu zijn we misschien wel rond de pot aan het draaien. Moest ik vroeger geluisterd hebben naar die podcast, zou ik zeggen, ja, maar wat bedoel je dan? Dat gaat dan eigenlijk over naast elkaar in bed liggen. En als vrouw kan je dan je man strelen en aandacht geven en elkaar aandacht geven, terwijl dat de man zichzelf probeert te bevredigen en klaar te komen. Maar dat kan perfect samen in bed. En daar is geen penetratie voor nodig, als voorbeeld. Wat ik daar Nienke nog wil bij aan toevoegen, is wat dat voor mijn man en mij heel hard heeft geholpen, is en echt. Dat echt nodig was, is heel veel tijd steken en samen leuke dingen doen. Want die vermoeidheid is immens, die is gigantisch na een behandeling. Wij hadden ook nog onze jonge kinderen op te voeden, nog steeds. Dat is een gigantische uitdaging. En ik denk, ze noemen dat de tropenjaren bij ons, de
Bij ons
jonge
ook.
kinderen. Oh, oké, super. In die tropenjaren is dat voor iedereen als koppel sowieso moeilijk om tijd voor elkaar te maken. Eigenlijk, seksualiteit in de tropenjaren is ook een issue. Daar bestaan ook boeken over. Maar naast het feit dat je als koppel tijdens een kankerbehandeling zo'n grote uitdaging aangaat, Dat maakt het nog moeilijker om aandacht voor elkaar te hebben. Dus wij moesten echt heel veel tijd voor elkaar nemen. En wij gingen dan ja, heel avontuurlijke dingen doen. Een keer gaan surfen aan zee, een workshop doen. Een modderparcours doen of een hoogteparcours of zo. Allemaal van die wat specialere dingen. Niet zomaar samen op restaurant gaan eten.
Gewoon leuke dingen waar jullie alle twee plezier aan.
Voilà. En dat waren uitdagende dingen voor ons. Dat bevestigde onszelf wel van, kom aan, we genieten van het leven. Maar het zorgde er ook wel voor dat we nieuwe fijne ervaringen met elkaar konden delen. En dat we tijd hadden om het gesprek aan te gaan. En eigenlijk dat zoveel tijd investeren in samen dingen doen, zorgde ervoor dat wij dichter bij elkaar kwamen. En het hoeft niet altijd over die pure seksualiteit te gaan. Het gaat over aansluiting bij elkaar vinden. En dat is eigenlijk het begin van alles. En er zijn heel wat koppels die de idee van seks nu eenmaal moeten begraven. Wat dat zo jammer is. Maar dat is soms gewoon zo. En dan moeten zij het hebben van die momenten en van die verbinding. En daarom wil ik dat ook zo hard benadrukken hoe belangrijk dat toch ook wel is. En u niet blind te staren op het pure seksuele.
Zeker, ik denk dat dat een hele mooie afsluiter, denk ik, is van deze podcast. Besteed aandacht en tijd aan elkaar, moeite aan elkaar, verbinding, intimiteit. Dat zorgt in ieder geval voor dat, hè, als het nog kan, die seksualiteit ook weer makkelijker komt. En heb je inderdaad de pech dat het inderdaad echt niet meer kan, heb je in ieder geval nog wel dat de relatie goed blijft.
Voilà, zo is
Daarin.
dat.
Ja.
Ja.
Nou, Marieke, ik wil je heel erg hartelijk bedanken voor je tijd. Ik noem er nog één keer eventjes het boek op de tast: Seksualiteit na kanker. Echt een aanrader om te lezen. Ik zal hem ook in de show notes even zetten, dus dan kun je hem nog eventjes opklikken. Dus Marieke, heel erg bedankt.
Dank u wel, Nienke. Het was heel fijn.
Superleuk dat je weer luistert naar een aflevering van de podcast Nienke bespreekt het. En wil jij geen aflevering missen? Abonneer je dan op mijn podcast door op de abonneerknop te klikken. Zo ontvang jij automatisch een berichtje zodra er weer een nieuwe aflevering is gepubliceerd. En wist je dat ik ook regelmatig gratis webinars geef? En daarnaast kun je ook gratis een virtueel kopje thee met mij drinken, zodat ik met jou mee kan denken over jouw specifieke vragen en wensen. Interesse? Kijk dan eens op mijn website bespreekhetmetzorg.nl. En vind jij deze podcast interessant en ken je iemand die er baat bij zou hebben? Dan zou ik het enorm waarderen als je deze podcast deelt. En dit kan gemakkelijk door op de link te klikken en te delen. Ik vind het altijd heel leuk om berichtjes van luisteraars te ontvangen. Dus laat me vooral weten wat je van deze podcast vindt, of je vragen of suggesties hebt, of als een aflevering je een bepaald inzicht heeft gegeven. Dit kun je doen door een berichtje te sturen naar info@bespreekhetmetzorg of je kan een DM sturen via Instagram of LinkedIn. En op beide platforms kun je mij vinden onder de naam Nienke Dekkinga. Nou, nogmaals, dankjewel voor het luisteren en graag tot de volgende keer.